Onze enige hulp en verwachting sta ook in dit avonduur in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit het niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig goddelijk werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, zingen wij ter opening met elkaar uit Psalm 119 om de verlichting door Gods Heilige Geest met de woorden: Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboden mij tot uw liefde wekken. We noemen nu Psalm 119 en daarvan het derde vers. Dan thans belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof en zingen in antwoord daarop uit Psalm 27, het zevende vers: Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. En daarna zal uw Gods woord gelezen worden uit Handelingen 10. Vanaf vers 34 tot en met 43 doen wij belijdenis van het geloof, zingen Psalm 27 vers 7 en lezen Gods heilig en onfeilbaar woord uit Handelingen 10, te beginnen bij vers 34. En in ieder spreken dan met mij in het hart, met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Oh, yeah.
Lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord in Handelingen 10, vers 34 aldus. En Petrus de mond opendoende zeide: Ik verneem in der waarheid dat God geen aannemer des persoons is, maar in alle volken die hem vreest en gerechtigheid werkt, is hem aangenaam. Dit is het woord dat hij gezonden heeft de kinderen Israëls, verkondigende vrede door Jezus Christus. Deze is een Heere van allen. Gijlieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop welke Johannes gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met een heilige geest en met kracht, welke het land doorgegaan is, goeddoende en genezende allen die van de duivel overweldigd waren, want God was met hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beiden in het Joodse land en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben, hem hangende aan een hout. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden, niet al de volken, maar den getuigen, die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat hij is degene die van God verordineerd is tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij dan de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat is het een wonder dat wij vanavond hier nog in uw huis bijeen mogen zijn. Dat de deuren van uw huis open stonden en dat wij in mogen gaan. En wie van ons heeft het nu gezien en beleefd als een wonder dat hij nog mocht neerzitten in uw huis. Heere, want het kan zo heel anders zijn, dat de deuren van uw huis vergrendeld zijn, en dat degenen die uw naam ootmoedig belijden vervolgd worden. Heere, en als we dan denken aan hen in China, in Indonesië, waar de vervolgingen heersen, waar uw kerk vervolgd wordt, wat is het dan een wonder dat wij hier nog in vrijheid mogen bijeenkomen. Maar wie van ons beleeft het nu nog als een wonder, dat gij nog mest om de levensboom wilt leggen, dat gij nog wilt spreken naar de harten van uw kerk. Heere, geef dat we het vanavond als een wonder met elkaar mogen ervaren, dat we hier nog rondom uw woord geschaard zijn. Zoudt gij dan uw heilige geest ons niet willen onthouden? Want hoe zouden wij kunnen horen, hoe zouden wij kunnen spreken, als gij ons niet verlicht door uw heilige geest? Daarom vragen wij u, Heere, wilt gij ons geven oren om te horen, een hart dat opmerkzaam is om te luisteren naar hetgeen gij van uw entwegen te zeggen hebt tot ons. En wilt gij dan ons geven te spreken? Heere, gij weet hoe we er ook tegenop zien. Wilt gij ons helpen? Dat we van onszelf nu eens af mogen zien. Heere, dat we er zelf tussenuit mogen vallen. En dat het alleen maar mag gaan om u en om uw woord. Om de verkondiging van dat evangelie, dat uw woord de vrije loop mag hebben. Heere, wilt gij dan ook vanavond nog rijden door een vlak veld? Wilt gij hen nog wakker schudden die daar neder liggen in de slaap? Die daar slapen in het opperste van de mast? Die geen weet hebben dat ze voor eeuwig verloren zullen gaan? Heere, wilt gij hen vanavond nog doen ontwaken uit hun doodslaap? Heere, breng ze nog de boodschap thuis, bereid uw huis, want gij zult sterven. O, dat ze nog eens moeten gaan sterven voordat het sterven wordt. Wat zou dat een wonder zijn, Heere, wilt gij dat nog doen? Wilt gij ook spreken tot het hart van uw kerk? Wilt gij ook uw kinderen onderwijs geven vanavond? En dan weet gij wat uw kinderen nodig hebben, vertroosting, vermaning, wilt gij daartoe uw woord gebruiken? Heere, wij vragen het u, wij spreken het u. Zonder u kunnen wij toch niets doen, Heere. Gij alleen hebt de woorden des eeuwigen levens. Heere, wil ons dan vanavond helpen. Wil met de gemeente zijn. Wil ook in het bijzonder met de kerkraad zijn. Met haar predikant. Heere, wilt gij ze omringen met wijsheid. Rijkelijk begiftigen met ambtelijke genade. Zodat ze in de gemeente in en uit mogen gaan. dat gedeelte van uw wijngaard waarin gij hen geplaatst hebt. Heere, geef ze veel rijkdom van genade, omdat ze menigvuldige uitdelers mogen zijn van die genade, die gij schenken wilt aan verloren zondaren. Wij dragen ook de predikant aan u op. Wil hem ook veilig thuis brengen, dat hij zijn werk, waarin toch de lust van zijn hart is, ook hier weer op mag nemen. Gedenk ook de gemeente. Gedenk ook de organist, de koster. Allen die werken mogen in uw gemeente. Wat is een wonder als we het mogen doen uit liefde tot u, Heer. Zou gij dat willen geven? Wil ook met ons kerk verband zijn waar zulke spanningen zijn. O Heere, kom weer tot uw kerk. Breek zelf door, Heer, en breng schuldverslagenheid bij allen die Sion niet gram zijn. Wat zou dat groot zijn als uw kerk nog eens op de knieën mocht komen voor uw kerk. En dat er nog eens gesmeekt mocht worden om een wederkeer en een opwekking in ons kerkverband. Heere, doe niet met ons kerkverband wat wij verdiend hebben, want dan is er geen recht van bestaan. Maar doe het enkel om uw genade. Je hebt toch in het verleden zo rijk willen werken. En gij zijt toch niet veranderd, Heere, keer dan nog weder. En treed zelf aan de spits, Heer, en wil verwijderen alles wat uw woord tegenspreekt. Omdat het woord de vrije loop mag hebben, wij vragen dat uit genade. Wees ook met onze overheid, wil ook haar gedenken. Wil ook geven dat ze nog eens mag vragen, Heer, wat wilt gij dat we doen zullen? Omdat we een overheid mogen hebben die nog vraagt naar uw wegen, naar uw inzettingen. Heer, ook dat hebben wij niet verdiend. Want het land krijgt een overheid die het verdient, o Heer. En dan moeten wij ook in de schuld. Want wat gaat er van uw kerk nog uit in dit wegzinkende vaderland? Ook uw kerk ligt in het as, Heer, maar wilt gij er nog eens in blazen? Omdat er nog een gloed van uw kerk mag uitgaan, ook voor degenen die nooit gehoord hebben van uw woord. Omdat degenen die u kennen nog eens licht mogen verspreiden. Wat zou dat een wonder zijn, Heer, geef dan nog een wederkeer tot u. Zo hebben we veel van u te vragen. En we hebben nergens recht op. We pleiten enkel op uw genade. Heere, geef het dan. Dat we ook vandaag nog alles van u mogen verwachten. Dat we als bedelaars in de bank mogen zitten. Dat we als bedelaars uw woord mogen bedienen. En dat we nooit daarbovenuit zullen komen. Dat we het altijd alleen maar verwachten van u. Want lege handen wilt gij nog met goederen vervullen. Maar rijken zendt gij leden weg. Heer, houd ons dan bedelaars. Maak ons dat we er nooit bovenuit zouden groeien, maar dat we altijd maar in ootmoed achter u zouden aankomen. Geef dan dat zo ook onze verwachting alleen vanavond van u mag zijn. Verzoen dan de zonden, ook van dit bidden. We vragen het om Jezus Christus wil alleen. Amen. Gemeente, daar ligt een man op zijn knieën en hij worstelt met God. En dat niet eenmaal, maar voortdurend. Gods woord zegt dat hij gedurig een gebed opzendt tot de levende koning. Van hem kan gezegd worden wat ook gezegd werd van Saulus. Zie, hij bidt. Zou dat nou ook van u gezegd mogen worden? Is dat nou van u vanmiddag ook waarheid geworden? Voordat u naar dit bedehuis ging, heeft u toen ook op uw knieën de Heere gezocht en Heere, wilt u nou vanavond nog een woord spreken tot mijn kostelijke ziel? Heere, wil u nou vanavond degene die het woord moet bedienen, nou nog bedouwen met uw Heilige Geest, opdat hij het woord mag spreken ter rechtertijd? O, deze man, hij mocht de Heere geduriglijk zoeken, voortdurend, want hij bleef de Heere aankleven. Wie is toch die man die daar zo worstelt met de Heere? We bevinden ons dan in Caesarea, een stad aan de Middellandse Zee. En het is de Romeinse hoofdman die in de weg van Gods voorzienigheid uit Italië door de Heere geleid is en gebracht is in Caesarea. Daar in die heidense stad, want in Caesarea treffen we aan alles wat de wereld biedt. Een circus, een theater, een tempel, alles wat God verbiedt is in Caesarea te vinden. Het is een heidense stad waarin Satan regeert. Maar wat een wonder, dat staat de Heere niet in de weg om deze man ook op te zoeken en deze man ook heilig onrustig te maken, totdat hij rust vindt in God. Wie is het toch die daar zo ligt om de Heere te zoeken? De kinderen, ze zullen het al weten. Wie is het toch? Het is Cornelius. Cornelius de hoofdman. Hij is gekomen uit Italië. En daar in Caesarea, daar is de Heere hem te sterk geworden. En daar heeft de Heere hem doen zien, Cornelius, met alles wat je nu gelooft, kun je voor mij niet verschijnen. Zeus kan voor jou niet betalen, Cornelius, en alle afgoden zijn te kort voor de eeuwigheid. En daarom heeft Cornelius door genade dat alles terug mogen toekeren. En heeft hij zich aan mogen sluiten bij de synagogen. En wat lezen wij dan van hem? Dat hij vele aalmoezen gaf en een godzalig leven leiden. En toch was er in het hart van Cornelius die onrust gebleven. Want hij had gehoord, en dat hebben we ook met elkaar gelezen, dat Petrus dat later tegen hem zegt. Hij had gehoord aangaande Jezus van Nazareth. Hij had gehoord hoe hij gekomen was uit de hemel. Hoe hij gezalfd was met een heilige geest. En hoe hij rondgegaan was door de gemeente goedoenden. Maar hoe hij ook geleden had en gestorven was. Ja, gekruisigd was. Maar ook hoe hij was opgestaan ten derde dagen. Hij had gehoord van de Heer Jezus. Maar hij kende al die heilsfeiten. En toch kende hij die heilsfeiten niet voor zich persoonlijk. Er was nog een leegte in zijn hart gebleven. Hoewel hij een betrekking gekregen had op God en zijn volk en zijn dienst, was er toch in hem een leegte gebleven. We zouden kunnen zeggen, hij geleek op de moorman. En dat weten jullie wel, jonge kinderen, de moorman. Hij zat op zijn wagen en hij las Gods woord. En hij las daarin dat woord van God dat hij was. Als een lam die ter slachting geleid werd. En dan vraagt hij, van wie zegt hij dat nou? Zegt hij dat nou van zichzelf of zegt hij dat van een ander? De moorman, hij hoorde van Christus, maar hij kende hem niet voor zijn eigen hart en leven. En zo zien wij dat ook hier in het leven van Cornelius. O, hij roept de Heere gedurig aan. Hij kan niet loslaten de Heere, totdat hij rust vindt in de Heere. En weet u wat nou zo'n groot wonder is? Zo'n eeuwig wonder dat de Heere dat gebed hoort. Want wat lees ik? De hemel gaat open op het gebed van die heidense man. Ga de hemel open. Met eerbied gezegd, zegt de Heere tegen zijn engel. Je moet naar Cornelius. Verlaat de hemel en daal af naar Cornelius. Want hij is bij een uitverkoren vat. En daar ligt Cornelius te worstelen. En daar daalt die engel af en hij tikt Cornelius op de schouder. Cornelius, man, God heeft je gebed gehoord. Je gebeden en je aalmoezen zijn gedachten geworden bij de hemel. O, wat zou dat een wonder geweest zijn voor Cornelius, dat de Heere hem gehoord heeft. En dat de Heere zo kennelijk een van zijn engelen zendt en zegt tegen hem, let op, Petrus zal komen en Petrus zal woorden der zaligheid tot je ziel spreken. O, wat een wonder in het leven van Cornelius, nooit gedacht en toch gekregen, de hemel geopend en een hemelbode bij hem. Maar de Heere gaat voort met zijn werk. Want er moet ook nog een arbeider ingewonnen worden. En dan zie ik daar Petrus op het dak in Joppe. Petrus, hij is op het dak geklommen rond het middaguur. En wat doet hij daar, kinderen? Ligt hij daar maar wat te zonnen, wat vakantie te houden daar op het dak aan de zee, in die heerlijke koelte van de zee? Ligt hij daar zijn tijd nutteloos door te brengen? Nee, weet u wat ik daar lees van Petrus? Hij was biddende. Ziet u nou wat Gods kerk samenbindt? Cornelius, hij was biddende. Petrus, hij was biddende. Als u één kenmerk wil hebben, of u behoort tot de levende kerk, dan kent u een gebedsleven met de Heeren. Dan kunt u geen stap zonder de Heeren doen. Cornelius, gedurig biddende. Petrus op het dak van Joppe biddende. En als de gemeente bidt, dan gebeurt er wat. Want terwijl Petrus daar was biddende, krijgt hij in een vertrekking van zinnen te zien in een visioen, dat de Heere hem voorbestemd heeft om het woord te gaan prediken aan de heidenen. O, hij moet ervoor ingewonnen worden, Petrus, om uit Israël te gaan en het woord aan de heidenen te gaan verkondigen. Maar de Heere wint hem in. En zo wordt Petrus afgezonderd om intrek te gaan nemen in het huis van Cornelius. En daar gaat hij en komt in het huis van Cornelius. En dan zegt hij tegen Cornelius, Cornelius, wat moet ik hier nou komen doen? Wat moet ik hier nou in je huis komen doen? O, en dan zegt Cornelius, heb je nog een woord van God? Hij is verlegen om dat woord van God. Bent u nou ook zo vanmiddag hier in Gods huis gekomen? Als de Heilige Geest nou eens aan u zou vragen, wat kom je nou hier doen, vrouw in de kerk? Jongen, wat kom je nou hier doen in Gods woord? Of in Gods huis, mag je het dan ook zeggen met Cornelius? Om te horen woorden der zaligheid. O, of er nog een woord van God bij mij is om te spreken. En als Petrus dan hoort dat er zulken in het huis zijn gekomen, dan gaat hij daar verkondigen de woorden Gods. En die vindt u dan ook vanavond in onze tekst. Die u vindt in Handelingen 10, de versen 42 en 43. Waar Gods woord onze tekst luidt. En heeft ons geboden ten volken te prediken en te betuigen. Dat hij is degene die van God verordend is. Tot een rechter van levenden en doden. Deze geven getuigenis. Al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. De tekst bepaalt ons vanavond. Petrus' prediking van het evangelie in het huis van Cornelius. En dan twee hele eenvoudige gedachten. Onze kinderen kunnen ze onthouden. Christus als rechter. En ten tweede, Christus als redder. De verkondiging van het evangelie in het huis van Cornelius door Petrus inhoudende Christus als rechter en ten tweede Christus als redder. Doch zingen wij daarvan met elkaar uit Psalm 116 de versen 2, 3 en 4. Ik noem nu Psalm 116 de versen 2, 3 en 4. Ik lag gekneld in banden van de dood. Maar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen. Maar riep den Heer dus aan in al mijn nood. Och Heer, och wierd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God. En ook het vierde vers. De eenvoudigen wil God steeds schade slaan. Zingen wij met elkaar Psalm 116, de versen 2, 3 en 4. En onderwijl krijgt u gelegenheid om uw liefdegave af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. De Heere die een milddadige gever lief heeft, zegene u en uw gave.
Yeah.
En heeft ons geboden. Zo begint onze tekst. Petrus, hij komt niet in eigen kracht en komt niet met eigen zin en mening. Nee, Petrus, hij weet zich een gezonderen. Hij weet dat de Heer hem gezonden heeft. Op grond van het visioen mocht hij weten dat de Heer een boodschap voor hem had. En dat hij mocht gaan in de kracht van de Allerhoogsten. Maar wie is het dan toch die hem zendt? En daarvan lezen we enige versen tevoren. Belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met een heilige geest en met kracht. Deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden. Jezus Christus, de opgestane Heere, dat is zijn zender. Hij gaat in de kracht van hem die geboden heeft, verkondigt het evangelie aan alle creaturen. En dan is het Petrus die ook in het bijzonder denkt aan de laatste momenten dat hij omgegaan is met zijn geliefde zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Hoe hij na zijn opstanding met zijn elven uitging uit Jeruzalem, de beek Kidron, over. En hoe ze daar gegaan zijn naar Bethanië en hoe ze nog gesproken hebben over de wederkomst des Heeren. En toen heeft de Heere van hen afscheid genomen. En toen heeft de Heere tot hem gesproken. Ga dan heen en onderwijst al de volken. Dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons. En des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden. Alles wat ik u geboden heb. Hij mag dus zeggen, ik kom in de naam van mijn zender. Die heeft het mij geboden. Die verhoogde Christus die zeggen kon, mij is gegeven alle macht in hemel en aarde. Hij de gebieder zendt zijn knechten uit. Ga dan heen, verkondigt het evangelie. En zo is ook Petrus in het huis van Cornelius. Want hoe zou hij kunnen prediken als hij niet gezonden was? Want die prediking die Petrus brengt, en de prediking die alle getrouwe knechten des Heeren brengen, die wekt weerstand op, die wekt vijandschap op. Want Christus heeft het gezegd, ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. En allen die voor de waarheid recht uitkomen, het zij ambtsdragers in de ambtelijke bediening, het zij als dat u in het ambt aller gelovigen een mens komt te waarschuwen, dat hij op weg en reis is naar de eeuwigheid. O, dan ontmoet u vijandschap. En als u het niet weet van de Heere dat u het zeggen moet, kunt u het ook niet zeggen. Maar als de Heer u de nood opbindt, kunt u ook een mens waarschuwen vanuit de liefde van uw hart, omdat de Heer het u opgebonden heeft. En daarom gaat ook Petrus in de kracht van zijn allerhoogste zender. En zo is hij ook in dat huis van Cornelius. En dan zegt hij, ons is geboden om die naam openbaar te maken. En hij zegt er ook bij hoe dat moet. Hoe moet dat dan wel? Nou, door die naam te prediken. Wat is dat prediken? Zondag aan zondag wordt hier van deze kansel gepredikt. Maar wat is dat werk van een prediker nu? Nou, naar het grondwoord betekent prediken. Aan allen luid openbaar maken. Prediken, dat ziet op het werk van een heraut. En de jonge mensen weten wel vanuit de geschiedenislessen wat een heraut is. Vroeger zond de koning herauten uit om de boodschap aan de mensen te verkondigen. En zo'n heraut kon je herkennen. Want hij had een tenue aan van de koning. Aan de kleuren van zijn pak kon je zien dat hij kwam in naam van de koning. En als hij dan het dorp binnenkwam en de trompet aan zijn mond zette of met tromgeroffel, dan ging de deuren van het dorp open en stroomde iedereen naar het marktplein om te horen wat de heraut te zeggen had. Nee, niet wat de heraut te zeggen had, maar wat de koning te zeggen had. En die heraut, hij las enkel voor wat er op het papier stond met het zegelring van de koning. Hij deed niets anders dan voorlezen wat de koning opgeschreven had. Zo is ook het werk van Gods dienaren. Zij moeten alleen maar het woord van de koning doorgeven. Ze mogen daar niets af of toe doen. Enkel het woord van de koning doorgeven. Zo zijn Gods knechten, heerhouten predikers, van dat evangelie om te verkondigen aan alle creaturen, luid en duidelijk, dat een ieder het horen zou. O, wat is het dan een wonder, als de Heere zulke predikers geeft, ook in uw midden. Dan kan van zulke prediker gezegd worden, wat ook Jesaja zegt, hoe lieflijk. zijn de voeten dergenen die goede boodschap brengt, die de vrede doet horen desgenen, die goede boodschap brengt van het goede, die het heil doet horen, desgenen die tot Sion zegt, uw God is koning. O, dat de Heere nog veel van zulke predikers uit mocht zenden, om dat goede woord Gods te doen horen aan een schuldverslagen volk. Maar niet alleen prediken, zegt Petrus, wij moeten het ook betuigen. En wat is dat dan, betuigen? Betuigen, dat brengt ons in de rechtszaal. Betuigen wil zeggen getuigen. En dan weten ook de kinderen wel wat dat is, getuigen. Als je getuigen moet bij de rechter, dan vraagt de rechter, kom eens hier. Jij was erbij, jij hebt het gezien en je hebt het gehoord. Vertel nou eens eerlijk hoe het gegaan is. En dan moet je onder ede verklaren wat er gebeurd is en wat je gezien en gehoord hebt. Zo moeten ook Gods knechten getuigen zijn en met eedzwering verkondigen. En waarvan moeten zij dan getuigen? In de eerste plaats gaat het hier om Petrus. Hij moet getuigen van Christus, hoe hij gekomen is uit de hemel, ontvangen is uit de maagd Maria, hoe hij rondgegaan is over de aarde, hoe hij genezen heeft, maar ook hoe hij heeft geleden, hoe hij is gestorven en ten derde dagen is opgewekt, hoe hij opgevaren is ten hemel. Daarvan moet hij getuigen met een eedzwering dat het al zo is geschied. Want hij heeft het zelf gezien en hij heeft het zelf gehoord. Zo mogen de apostelen als de eerste oor- en hoorgetuigen optreden. Maar zult u zeggen, dat geldt toch niet meer van alle predikers die nu rondgaan. Die hebben de Heere toch niet met hun eigen ogen gezien en aanschouwd tijdens zijn rondwandeling. Dat is waar. Maar toch zijn ook Gods knechten getuigen van Christus, want zij hebben hem persoonlijk ontmoet. En dan denk ik in de eerste plaats aan Paulus, hoe hij niet rondgewandeld heeft, maar hoe de Heer hem ontmoet is op de weg van Damascus. En dan getuigt Paulus het. Wij dan, zegt hij, wetende de schrik des Heeren, bewegende mensen tot geloof. Paulus uit de levende omgang met de Heer Jezus Christus beweegt de mensen tot geloof. Hij zegt, ik ken heel persoonlijk de schrik des Heeren. En wat verstaat Paulus daaronder? Onder de schrik des Heeren, luistert u maar, wat de kanttekeningen daarvan zeggen. Dat is het schrikkelijke en vreselijke oordeel des Heeren. Daar had Paulus persoonlijk kennis aan gekregen. Aan de schrik des Heeren, hij wist wat het zeggen wil, onverzoend met God te moeten sterven. God te moeten ontmoeten en niet te kunnen ontmoeten. En voor eeuwig verloren te gaan. Daar had Paulus weet van. En die schrik des Heeren dreef hem uit. Om de mensen te bewegen tot het geloof. En dat is ook enige maten. De beleving van al Gods trouwe knechten. Dat ze Christus ontmoet hebben als rechter. Dat hij komen gaat wat we straks zullen zien om te oordelen. En dat ze het weten niet te kunnen sterven. En toch te moeten sterven. De schrik des Heeren, dat vreselijke oordeel. Om voor eeuwig verloren te gaan. En daarom bewegen zij de mensen tot geloof. Het is wat de Heer Jezus zelf zegt tot zijn knechten. Dwingt ze om in te gaan. Want het gaat op een eeuwigheid aan, gemeente. Ook vanavond. Daarom worden Gods knechten uitgezonden. Omdat ze weten wat het zeggen wil. Voor eeuwig verloren te moeten gaan. Daar hebt u een van de drijfveren. Dat ze uitgaan om te prediken en te betuigen. Omdat we in zo'n ernstige tijd leven. Ook dat gaat Petrus verkondigen in het huis van Cornelius. Luistert u maar wat er staat. En wel, wat gaat hij dan verkondigen? Wel dit. Dat Jezus Christus van God verordineerd is tot een rechter over levenden en doden. Dat is het eerste wat daar in het huis van Cornelius verkondigd wordt. Dat Jezus Christus, die opgestaan is en opgevaren is ten hemel, weder zal keren op de wolken als een rechter van levenden en van doden. Dat moet allereerst Petrus in het huis van Cornelius verkondigen. U zult zeggen, is dat nou evangelie? Dat je moet gaan verkondigen dat Jezus Christus komt als rechter. Is dat nou de verhoring op het gebed van Cornelius? Van die zoekende ziel die niet sterven kan omdat hij Christus voor zijn hart persoonlijk niet leert kennen, moet zo'n man nou met zulke boodschap worden geconfronteerd, dat Jezus Christus weder zal komen als rechter van doden en van levenden. Ja, gemeente, we hopen het u ook vanavond vanuit Gods woord duidelijk te mogen maken, dat dat nou het evangelie is dat Christus verkondigt als de komende rechter van hemel en aarde. Ook het Oude Testament heeft daar al van gesproken. Luistert u maar naar Psalm 98. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Maar niet alleen het Oude Testament, Jezus Christus zelf heeft tijdens zijn rondwandeling al gesproken dat hij weder zal komen. Leest u thuis nog maar eens aandachtig door Matteüs 24. Daar heeft hij gesproken van zijn wederkomst. En daar heeft hij gezegd welke tekenen aan zijn wederkomst vooraf zullen gaan. Daar zullen zijn, zegt hij, vele verleidende geesten die uit zullen gaan. Die zeggen, hier is de Christus en daar is de Christus. Maar gelooft ze niet. Het zal dus een tijd zijn van veel verwarring. Van veel godsdiensten die zich opwerpen als de ware godsdienst. Velen zullen zeggen, hier is de Christus. Maar, zegt hij, gelooft ze niet. O, is dat ook in onze dagen vervuld geworden. Velen gaan uit, zeggende dat ze de Christus hebben. Maar ze zijn het niet, o gemeente. Het komt er zo aan om nauw te onderscheiden wat de rechte prediking van het woord is. We kunnen daar vanavond niet verder over uitweiden. Maar vraag toch veel of de Heer u nauwkeurig op mag doen letten wat overeenkomstig is naar zijn heilige wil. Maar dat niet alleen. Er zullen vele oorlogen, geruchten van oorlogen zijn, hongersnoden, alles wordt aangekondigd door de Heer Jezus. Maar dat niet alleen, het zal een tijd zijn van verkoeling. Veel haat en nijd ook in Gods huis. Het zal een tijd zijn van veel wetteloosheid, verkilling der liefde. Maar tenslotte zullen ook de natuurlichamen spreken van zijn komst. Want, zegt de Heer Jezus, de zon zal geen schijnsel meer geven. De maan zal geen licht meer verspreiden. Ja, de sterren zullen van den hemel vallen. En, zegt de Heer Jezus, als dat alles geschied zal zijn, als dan zal in den hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. Als dan, zegt de Heer Jezus, als dat in vervulling gaat, dan zal het teken van de Zoon des Mensen gezien worden. Dan zal ik wederkomen op de wolken der aarde. En wat staat er dan? Als dan zullen al de aardrijken, de geslachten der aardrijken wenen. Is dat dan een wenen van blijdschap dat ze de Here mogen ontmoeten? Nee, gemeente, want vanuit het grondwoord weten wij dat dat een wenen is wat betekent een rouw bedrijven. Een slaan op de borsten zoals wij dat gezien hebben. Toen de Heer Jezus gekruisigd werd tijdens de 3-urige duisternis. Toen sloegen de mensen op de borsten en zo zal het ook zijn. Als de Zoon des Mensen wederkomt op de wolken. Ja, want ook Johannes op Patmos, hij mocht het zeggen, luistert u maar. En ik zag een grote witte troon en degene die erop zat. Van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot. En wat staat er dan? Ziet, hij komt en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten, hoort u het, der aarde, zullen rouw bedrijven. Ja, amen, zegt hij erachter. Zal gewis en zeker zijn. Eenmaal komt die dag dat hij zal verschijnen op de wolken. Gezeten op een witte troon. En alle aardrijken zullen voor zijn aangezicht wegvliegen. Want als hij komt, wie zal dan voor zijn aangezicht kunnen bestaan? Zijn komst is met majesteit en heerlijkheid en luister. Dan zullen alle mensen wegvliegen. Ja, de Heer Jezus, hij heeft het gezegd. Dan zullen ze roepen tot de bergen, valt op ons. En tot de heuvelen, bedekt ons. Maar het zal niet kunnen, want Johannes gaat verder. Want hij ziet niet alleen die heerlijke witte troon komende met kracht en heerlijkheid en majesteit en goddelijke luister. Maar hij ziet ook wat anders gebeuren. Hij ziet de graven geopend worden. Hij ziet de zee haar doden wederkeren. En hij ziet een grote menigte komen voor die witte troon. Hij ziet ze daar staan en hij zegt het ook. En ik zag daar staan de levenden en de doden. En hij zag daar die grote scharen staan. Maar hij zag nog meer. Hij zag ook dat de boeken geopend werden. En zegt hij, en ik zag dat de boeken geopend werden. En een ander boek werd geopend. Dat des levens is en de doden werden geoordeeld. Uit het boek, hetgeen geschreven was in de boeken. O, hij gaat daar de boeken openen. De boeken waarin uw, jou en mijn naam staan geschreven. O, dat boek des gewetens gaat geopend worden. O, de Heere ontrolt dat boek. En daarin staat uw naam geschreven, echt waar, gemeente. U kunt het niet geloven, maar uw naam staat erin geschreven. Maar weet u wat daar nou bij staat, bij dat boek? Daar staan al uw zonden geschreven. Alles wat u voor de mensen hebt kunnen verborgen houden. Alles wat de mensen niet weten, wat uw vrouw, wat uw man niet weet. Wat je vader en je moeder niet weet, waar je gisteravond geweest bent. Al die zonden staan in het boek des Heeren geschreven. En je geweten zal op die dag aanspreken. Al die zonden die je bedreven hebt, zullen openbaar worden. O, en dan gaat de Heere vonnis spreken. Hij gaat een vonnis uitspreken op grond van hetgeen geschreven staat in dat boek. En dat vonnis wat de Heere gaat geven, dat is een rechtvaardig vonnis. Wij kunnen hier, als wij voor de rechter verschijnen moeten en wij worden geoordeeld, dan kunnen wij nog in beroep gaan. Dan kunnen wij nog zeggen, maar ik ben het met het vonnis niet eens. Ik teken hoger beroep aan een ander, moet nog maar eens een uitspraak doen daarover. Maar als de Heere vonnis gaat spreken over hetgeen geschreven staat in de boeken, o, dan zal hij een rechtvaardig vonnis geven. Dan zal hij de bokken en de schapen gaan scheiden. Dan zal aan de menigte die daar voor de troon verzameld is een scheiding plaats gaan vinden. De enen aan de rechterzijde en de anderen aan de linkerzijde. En dan zal het vonnis gegeven worden en luistert u dan. Er zijn maar twee vonnissen die daaruit gesproken worden, Gods woord. Zegt het vanavond eerlijk, twee vonnissen worden eruit gesproken. Luistert u maar. Komt, gij gezegende mijns vaders, beërft het koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging der wereld. Dat is het eerste vonnis. Komt in, gij gezegende mijns vaders. O, wat zal dat een wonder zijn voor al degenen die daar aan de rechterhand des Heren staan. Kom in, gij gezegende mijns vaders. Maar luistert u wat er gezegd wordt tot hen die aan de linkerkant staan. Gaat weg van mij, gij vervloekten in het eeuwige vuur, het welk de duivelen en zijn engelen bereid is. O, dan zullen ze ingaan in de eeuwige pijn. Maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. O, welk een eerlijk vonnis gaat de Heere daar vellen over u en mijn leven. Gemeente, wat is het dan een wonder. Als met eerbied gesproken mag ik het zo eens zeggen. Als die boekrol nou geopend wordt en daar staat uw naam geschreven. En die lange lijst met zonden staan daarin getekend. In dat boek wat voor het aangezicht des Heeren is. Maar wat zou het nou een groot wonder zijn. Als door uw naam en al die zonden een bloedrode streep liep. En dat daaronder stond, voldaan. O, wat zal dat een wonder zijn. Want die zonden zullen niet aangezien worden. Want als dat boek geopend wordt. En daar staat die rode streep van het bloed. Van de dierbare middelaar, den Heer Jezus Christus. Er is voor deze zondaar voldaan. Al die zonden zijn waar. Ze zijn waar geschied, maar in het bloed zijn ze weggewassen. O, wat zal dat voor de kerk des Heren een eeuwig wonder zijn, als ze dan mogen ingaan. Gemeente, er staat iets wat me zo bijzonder getroffen heeft. Wat daar de apostel Johannes zegt. En ik zag, zegt hij, de groten en de kleinen. O, en dan vraag ik u vanavond eerlijk. Om daar eens een ogenblik over na te denken wat dat zeggen wil. En ik zag de groten en de kleinen. Dat wil zeggen dat u ouders daar zult staan met uw kinderen aan uw hand. De groten en de kleinen zag Johannes daar staan. En ik vraag het u, drink u dat eens een ogenblik in. U die hier zit met uw kinderen in de bank. De kinderen die de Heere u gegeven heeft. Straks zult u voor de troon staan. Voor de witte troon met de kinderen die u gegeven hebt. O, een ogenblik. Denkt u het eens in dat u zult verschijnen. Voor Gods rechterstoel om geoordeeld te worden met uw kinderen. Ik zag de groten en ik zag de kleinen. Allen zullen ze daar staan. O, wat zal het dan wezen. Als uw kinderen u aan moeten klagen. Papa, mama. Had me toch meer gewaarschuwd. Had toch meer opgetreden. Had me toch gewaarschuwd. Want nu. Nu moet ik voor eeuwig verloren gaan. O, gemeente. Het is zo'n ernstig ogenblik als de Heer u vanavond laat horen. Dat u daar voor zijn rechterstoel zult moeten verschijnen. En dat u daar met uw kinderen zult staan. Opa's en oma's, u zult er staan met uw kleinkinderen. Die de Heer aan u heeft toevertrouwd. O, draagt u ze toch veel op aan de Heer. En spreekt toch veel met de Heer over uw kinderen en over uw kleinkinderen. Want God zal eenmaal van uw hand komen af te eisen. Dat hij ze u geschonken heeft om ze op te voeden. Ter ere van de Heer. Kinderen. Zul je het vanavond tegen je vader en moeder zeggen, vader, bid toch veel voor me. Vader, roep toch voor mij de Heer aan, want er komt een tijd dat ik voor God moet verschijnen. Ik heb het vanavond gehoord, dat de boeken geopend zullen worden, vader. En ik kan niet sterven, vader, wil je voor mij bidden? Kinderen, zul je het vragen aan je ouders? O, vraag het toch ook zelf, want het is zo'n gewichtige zaak die de Heer vanavond tot ons komt te zeggen dat we sterven moeten. O gemeente van Middelhangers, laat het u vanavond toch van Gods wegen zeggen. Dat die dag zal komen. Petrus, hij moest het eerste verkondigen. Dat Jezus Christus komen zal als een rechter van levenden en doden. Dat is het eerste wat u ook vanavond vanuit Gods heilig woord verkondigen moet. Ouders, zoek toch de Heere voor uw kinderen, voor uw eigen ziel. Want u kunt voor uw kinderen niet bidden als u zelf de Heere niet kent. O, nader dan vanavond nog eens voor des Heeren aangezicht. Ga nou vanavond niet aan de koffie zitten en praten over alles en nog wat. Maar praat nou eens met uw kinderen over de eeuwigheid die aanstaande is. Want wij weten niet of we volgende week hier nog zitten, gemeente. Ik weet het uit de plaats van mijn eigen inwoning. Enkele weken geleden is het nog maar. Een meisje vertrekt naar school op haar bromfiets. En ze is vlak bij de school aangekomen. En ze wil de straat oversteken en ze geeft nog gas. En ik zeg het met eerbied, ze rijdt zo de eeuwigheid in. Want een auto schept haar van de weg en ter plaatse sterft ze. Zo voor God moeten verschijnen, jonge mensen. Stel toch die dag van je bekering niet uit, want je weet niet hoeveel tijd de Heer je nog geven kan. Hij kan zo spoedig wederkomen op de wolken. Dan is de tijd der genade over. Wij weten geen van alles zoals we hier vanavond zitten. De dag van onze dood. Maar één ding wordt u vanavond verkondigd en dat is zeker. Hij komt als rechter van leven en doden. En hij zal ook u onderzoeken. En ook uw naam staat geschreven in dat boek. O, zoek dan toch vanavond verzoening te vinden bij hem die het nog geven wilt. O, als de ouderlingen op huisbezoek komen en ze vragen aan uw vader. Ze vragen aan uw moeder, jonge man, hoe sta je nou voor de eeuwigheid? Als ze dat dan vragen, kun je tegen een ouderling zeggen, ja, ik kan me niet bekeren hoor. Dat moet God doen, dat is een eeuwig wonder als ik bekeerd word. En zo kunnen wij de ernstige vermaningen van ons afhouden. Maar straks in de dag der dagen kun je tegen God niet zeggen hoor, u hebt niet gewild. Ik kon me niet bekeren. Want dan zal de mond gestopt worden. En dan zal de Heere zeggen, gijlieden hebt niet gewild dat de koning over u zijn zou. O, zoek dan nog de Heere, nog is het heden der genade. We hebben vanmiddag in Kralingen gepreekt over Saul. Voor Saul gold het dat hij God aanriep op de laatste dag van zijn leven. En God antwoordde niet meer. Voor Saul was de hemel gesloten en hij is geëindigd in het zwaard. Bij de waarzegster van Endor terechtgekomen. O, de Satan, hij fluistert je in. Wacht maar hoor, je hebt nog een heel leven voor je. Kijk maar eens naar de moordenaar aan het kruis. Ik zeg u vanavond, kijk eens naar Saul dat er in je leven een tijd kan komen dat, wanneer je tot God roepen zult, de hemel gesloten is en dat je niet gehoord zult worden, terwijl angst en vrezen over je komen zal. Daarom, gemeente, het is een hoogst ernstig woord wat de Heer vanavond tot u en tot mijn ziel te zeggen heeft. O, werp het dan toch niet van u af. Gemeente, en weet u wat u nou geschieden kan? Als u nou deze dingen hoort en u gaat met indrukken uit Gods huis, dat kan hoor. En dat zou toch een groot wonder zijn. Als u vanavond met indrukken van dood en eeuwigheid naar huis zou gaan, weet u wat dan zo'n groot gevaar is? O, dat als u vanavond al die zonden ziet en u wordt eerlijk voor Gods aangezicht gemaakt, zegt ja, al die zonden heb ik bedreven. Weet wat dan zo'n groot gevaar is? Dat Satan je wat influistert. En die zegt, weet wat je nou moet gaan doen. Nou moet je proberen die lijst kleiner te gaan maken. Ga nou maar eens aan het werk en ga nou maar eens proberen een vroom mens te worden. Ga nou maar eens proberen God te behagen, want God ziet zo graag dat je doet wat naar zijn woord is. O, en dan komt zo iemand in de strikken van de wet terecht. O, hij gaat proberen God te verzoenen. En hij gaat het zeggen, Heere, heb geduld. Heere, nog een ogenblik. En ik zal alles voor u betalen. O, en wat gaat zulk een ziel aan het werk. O, hij gaat alles opruimen in zijn huis, wat met de vrezen des Heeren niet samen kan gaan. Daar gaat in één klap zijn televisie de deur uit. Daar gaat in één klap al zijn romans. Alles aan voorwerpelijke lectuur gaat zijn deur uit. O, hij gaat zijn huis met bezemen keren. En hij trekt een keurige jas aan. En hij zoekt ook in door de week Gods huis op te zoeken. O, en hij spreekt met veel van Gods kinderen over de wet. En dat het zo'n een donkere tijd is. En dat het zo'n ernstvolle tijd is. O, en hij gaat al menen dat hij op weg een reis is naar de eeuwigheid. Want dat is toch geen zaak van hemzelf. Dat zijn ogen open gegaan zijn voor zijn verloren staat. En hij meent al zo dat hij behoort bij de bekommerde kerk. Want hij mag nog wel eens zuchten voor zijn arme ziel. En hij mag God nog wel eens aanroepen om genade. O, en wat meent hij zo in die weg God te kunnen behagen. Maar wat een wonder, God komt erin te blazen. Weet u waarom? Want al die zaken zijn op zichzelf een goed. En het is zeer goed als een mens het nauw leeft in het leven. En als er niet zoveel mee door kan, dat is heel goed. Want er kan tegenwoordig wat mee door, ook in de christelijk geïnformeerde kerk, de Middelhangers. In Werkendam en Kralingen, waar dan ook gemeente, er kan nog zoveel mee door. Dus een nauw leven is een goed leven, daar gaat het niet over. Maar weet u wat nou het grote bezwaar is? Het is alles buiten Christus. En wij menen God met onze werken te kunnen behagen. Maar ook dat gaat God omkeren. Weet u waarom? Omdat het God er daarom te doen is, dat wij gaan leren verstaan. Dat wij niets kunnen, ja uit u, geen vrucht in der eeuwigheid. Daar wil de Heere nou op aanwerken, dat wij met al onze werken God niet kunnen behagen. En dat we geen zonden doen, maar dat we zondaar zijn. En dat er nou uit mij en uit u geen vrucht in der eeuwigheid te verwachten is. Daar wil de Heere nou op aanwerken in u en in mijn leven, dat wij nu alles gaan verliezen. Geen verwachting meer van onszelf hebben. O, wat is dat een zalige plaats om daar terecht te komen als we zelf niets meer wezen. Zelf geen verwachting meer van de Heere, van onszelf hebben. Dat we met alles uitgewerkt raken. O, gemeente, en ik zeg u, dat is ook een pijnlijke les. Weet u waarom dat het zo'n pijnlijke les is, kerkraad? Weet u dat? Uit persoonlijke ondervinding, waarom? Omdat we dan verloren moeten gaan. O, dan moeten we verloren gaan, want we hadden nog zoveel. Waar we op leunden en steunden en heimelijk gehad. O, hadden we gedacht dat dat nog wel kon betalen. We dachten wel dat we zo op weg een reis naar de eeuwigheid waren. Maar als de Heer ons dat alles uit handen gaat nemen. O, dan moet hij dat soms doen. In een totale weg van afbraak en verbreking. Want wij blijven altijd maar zoeken om God te behagen. Maar als de Heer ons laat zien dat zijn wet volkomen gerechtigheid eist. En als we aan één gebod overtreden, dat we schuldig staan aan alle geboden des Heeren. Vervloekt is een iegelijk die niet doet hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Als de Heer ons dat gaat openbaren, gemeente, dan raken we uitgewerkt. En zeggen we wie? Wie kan dan nog zalig worden? En daar wil God nou op aanwerken. Dat u het uit gaat roepen, Heeren. Wie kan dan nog zalig worden? Is er dan nog enig middel waardoor ik die welverdiende straf kan ontkomen en in genade wordt aangenomen? Ja, gemeente, dat middel is er. En dat mag ook Petrus verkondigen, dat dat middel er is. En dat brengt ons bij onze tweede gedachten. Christus gepredikt als rechter. Petrus, hij mag na die ernstige prediking van de komst van de Here als rechter ook gaan verkondigen dat er nog genade is in Christus te vinden. En dat zien wij altijd daar, waar Gods woord eerlijk en recht gepredikt wordt, dat er verslagenheid komt in het hart van het volk. Dat is al gebeurd op de eerste Pinksterdag, toen Petrus het mocht zeggen, en gij hebt Christus gekruisigd. Die eerlijke prediking, die wekt enkel al alleen die vrucht van die verslagenheid in het hart. Want we lezen dat er op die dag 3000 verslagen werd in het hart. En uitroepen, mannen, broeders, wat moeten wij doen? Die ware prediking die je tegen een mens eerlijk en durft te zeggen, ge zijt een kind des Satans. Uit jouw man, uit jouw vrouw, geen vrucht in der eeuwigheid. Ook al wekt dat vijandschap, toch zal er een moment in het leven komen dat je daaronder mag bukken en zeggen, Heere, dat is waar. Zulk een vijandschap tegen u leeft er ook in mijn hart. Heere, ook ik ben een kind des Satans. De vader der leugenen toegevallen in het paradijs. Heere, dat moet ik beamen. O, waar zulk een pijl wordt afgeschoten, roept het uit. Draag mij uit het leger, want ik ben dodelijk gewond. O, de zulken krijgen aangereikt. Dat woord wat Petrus zegt. Mannen, broeders, gelooft het evangelie van Christus. Ook dat wordt gezegd door Paulus, wanneer daar ook de stokbewaarder in de nood van zijn bestaan uitroept. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Ook daar wordt dat woord verkondigd. En zo wordt het ook vanmiddag hier in Middelharnis verkondigd. Zoals het eeuwen terug al verkondigd werd in het huis van Cornelius. Want wat lees ik daar? Dat hij gaat zeggen, een iegelijk die in hem gelooft, zal vergeving der zonden ontvangen in zijn naam. Hier hebt u het hele evangelie samengevat in één zin. En een iegelijk die in hem gelooft, zal vergeving der zonden ontvangen in zijn naam. Vergeving der zonden door het geloof van Jezus Christus. Cornelius, wat een wonder. Nu is er voor jou ook nog zaligheid te verkrijgen door het waarzaligmakend geloof in die naam die gegeven is tot zaligheid voor schuldenaren, voor zondaren. O, wat zal het een wonder geweest zijn in het hart van Cornelius. Maar weet u wat nou zo groot is? De Heere, hij kent zijn kinderen zo. En ook Cornelius, hij zou zeggen, is dat nou waar? Zou dat nou echt kunnen, Petrus? Want jij zegt dat nou wel, Petrus, maar is dat nou waar? Is dat nou waar dat er vergeving is in de naam van Jezus Christus? Is dat nou niet te eenvoudig? Want ik heb altijd gehoord dat ik het zelf moest doen in de synagogen. En nu mag ik zalig worden op grond van een ander. Kan dat nou, Petrus? En dan zegt Petrus, ja, dat kan. En weet u wat nou zo ook een liefde van de Heer is, dat Petrus erbij voegt? Nou hoef je het niet te geloven omdat ik het zeg, hoor. Cornelius, nou moet je het niet geloven omdat Petrus het zegt. Maar, zegt hij, al de profeten hebben ervan getuigd. Cornelius, het Oude Testament, waar je zoveel van gehoord hebt in de Joodse synagogen, daar is al gesproken van hem die komen zal tot verlossing van zijn kerk. Petrus, hij zegt als het ware, Cornelius, zullen we samen nog eens het Oude Testament opslaan? Cornelius, lees eens met me mee wat Jesaja zegt. Luister maar eens, Cornelius. En de Heere zal u zelf een teken geven. Zie, een maagd zal zwanger worden en zij zal een zoon baren. En zijn naam Immanuel heten. Hoor je het, Cornelius? Daar is het, Immanuel. God met ons, hoor je het, Cornelius? Dat God nou uit de hemel nedergedaald is om zijn volk met hem te verzoenen. Hoor je het nou, Cornelius? Ik zeg het niet. Maar Jesaja de profeet heeft er al zoveel eeuwen geleden van getuigd. En wil je het nog niet geloven, Cornelius? Zullen we dan nog eens luisteren naar Jeremia? Want wat zegt Jeremia? Zo zegt de Heere, ziet de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik de David een rechtvaardige spruiten zal verwekken. Die zal koning zijn der regeren en voorspoedig zijn en recht en gerechtigheid doen op de aarde. Petrus, hij zegt het tegen Cornelius, hoor je het nou? Ook Jeremia, die heeft al geprofeteerd van Davids spruiten. Die komen zal om zijn volk zalig te maken. Hoor je het nou, Cornelius? En zo heeft ook allen die de Heere vrezen het geleerd, dat van de eerste bladzijde, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tot de laatste bladzijde van het woord van God, wordt er verkondigd dat er een naam gegeven is onder de hemel tot zaligheid van zielen. Die naam is gegeven en ieder die in hem gelooft zal het leven ontvangen. O Cornelius, hoor je het nou? Ook later hebben we het ook kunnen lezen, of al eerder bedoel ik, van de Heer Jezus. Wanneer hij omging met de Emmausgangers, dat er staat, beginnende van Mozes en de profeten. Het ganse Oude Testament heeft reeds getuigd van zijn komst, van Emmanuel, God met ons. Dat is de weg waarin de Heer zijn kerk gaat zalig maken. Want een andere weg kan niet. Toen Adam en Eva gezondigd hadden in het paradijs, met eerbied gezegd, stond de Heere voor een raadsel. Hoe zal ik nou Adam en Eva met mezelf verzoenen? Want ik kan geen afstand van mijn recht doen. Adam en Eva, ze zullen moeten betalen. En het ganse nageslacht met hen. Hoe zal ik nou deze weer met mij kunnen verzoenen? Toen is de zoon tussen getreden en zegt, Vader. Vader, ik zal voor mijn kerk gaan betalen. Vader, ik zal de heerlijkheid verlaten. En ik zal naar die goddeloze, vijandige wereld afdalen. Daar zal ik lijden en sterven, ja. Daar zal ik mij aan het kruis laten nagelen. Daar zal ik in de godsverlating betalen. Daar zal ik het uitroepen, Vader. Eloi, Eloi, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar zal ik die godsverlatenheid dragen, omdat mijn kinderen nimmer meer van God verlaten zullen worden. Cornelius, hoor je het? In hem is nou alles te vinden, Cornelius. Deze die gezonden is van den hemel, waarvan Jozef moest zeggen, en zijn naam zal zijn Jezus, zaligmaker. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En u zijn er waarschijnlijk wel. Laten we het aan de Heere vragen of ze er ook zijn mogen en vermeerderd mogen worden. Die het mogen zeggen, ja. Ja, die naam, dat weet ik. Daar is zaligheid door te verkrijgen. Die naam is mij al vele malen verkondigd. O, en mijn hart gaat naar die naam uit. Maar hoe wordt hij nou de mijne? O, dat is een levensvraag. En is het uw levensvraag al eens geworden? Nou heb ik zoveel malen hier in Gods huis gezeten. Zoveel malen die heerlijke naam verkondigd. Maar u hebt maar één vraag. Hoe wordt hij nou de mijne? Bent u nou zo ook opgekomen vanavond met die levensvraag? Heren, hoe wordt u nou de mijne? Hoe word ik nou uw deel? O, wat zou dat groot zijn. Als die vraag nou eens tot u kwam. Heren, hoe wordt u nou de mijne? En dan zegt Petrus heel eenvoudig, door het geloof. Ja, zegt u, ook dat heb ik gehoord, dat ik het deel van hem kan worden door een waar zaligmakend geloof. Maar wat is dat nou, dat ware zaligmakende geloof? Ach, mag ik er eens een paar dingen van zeggen, heel eenvoudig dit. Wat is nou de eerste vrucht van dat ware geloof? Dat u sterft aan alle eigen verwachting. Dat is een vrucht van het geloof. Dat u het moet gaan zeggen, Heere, in mij is niets wat naar u vraagt. Heere, nou heb ik alles geprobeerd om u te behagen. Heere, maar nou kan ik u niet behagen, nou ben ik erachter gekomen. Dat ik er één ben die alleen maar zichzelf zoekt te behagen. Nou ben ik erachter gekomen, Heere, dat ik nou maar één wens heb. Dat is zelf op de troon te zitten en u eraf. Nou heb ik geleerd, Heere, dat ik in Adam een vijand van u geworden ben en een vijand van vrije genade. O, dat is het eerste vrucht van het geloof. Om te leren zien dat uit u geen vrucht in der eeuwigheid is. Dat nou van onze akker niets anders voortkomt dan zonde op zonden. O, dat is zo'n wonder als u dat eens mag belijden, Heere. Ik kan nooit meer betalen. Was nou een tweede vrucht van dat waarzaligmakende geloof. Dat tweede is dat u het met God eens gaat worden. Wat bedoelt u daarmee dat ik het met God eens ga worden? Wel dat de Heere om zijn recht komt in uw leven. Dat de Heere van u komt eisen dat u volmaakt zult leven. Want de Heere, hij komt om het recht en hij zegt tegen u. Ik heb je volkomen uit mijn hand voordoen komen in Adam. Heb ik je recht en goed geschapen en je hebt mijn geboden te onderhouden. En nu kom ik van je te eisen dat je mijn woord en wet volkomen houdt. O, heeft u in uw leven al met dat eisende recht van God te maken gehad. Dat God in uw leven kwam en zag. Betaal mij wat mij schuldig wordt. O, en als u dan gaat zien, Heere. Nou kan ik in der eeuwigheid nooit meer betalen, Heere. Nou zou het recht zijn Als u mij voor eeuwig verloren deed gaan. Heere, nou ben ik het eens geworden met dat vonnis. O, die zondaar, hij is het met God eens geworden. Zegt Heere, ja, het is recht als u me verloren zou laten gaan. Heere, want ik heb niet anders verdiend. O, die het ook met de dichter gaan instemmen. Wie zou kunnen bestaan voor u, zo gij in het recht zou treden, Heere. Wie zou dan kunnen bestaan, die zijn het met God eens geworden. O, wat is dat een wonder als je het met God eens mag worden. Dat je nou alles eens uit handen mag geven en zeggen, Heere, doe met mij wat goed is, want ik heb niet anders verdiend. O, dat is zo'n heerlijke plaats, als je daar nou eens mag komen. Weet je waarom? Omdat je dan verlost wordt van jezelf en er is geen betere verlossing. Dan is verlost te worden van jezelf, van alles wat je meedraagt. Van al je zonden en al je ongerechtigheden. En van alles wat nou je bekering in de weg staat. Om daar nou eens voor eeuwig afscheid van te nemen. En om het daar nou eens onder het recht van God eens te worden. Er is een gedicht die dat zo mooi zegt en ik wil het u niet onthouden. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht. Ja, hoort je, de zielen niet meer vecht. Want wij vechten zo lang. En we proberen zo lang. Maar de Heere, hij laat ons worstelen totdat we het uiteindelijk uit handen geven. Daar de zielen niet meer vecht. Maar billigt het zonder loon, wat haar ook overkom. Rechtvaardigend haar God, wat eeuwig zij haar lot. Dat is een vrucht van dat geloof. Om het met God eens te gaan worden. Maar nu dat grote wonder. Als de zon daar uitgewerkt is en te neer ligt. Met het vonnis God eens geworden is, weet u wat er dan gaat gebeuren in het leven van zo'n zondaar. O, dan krijgt die borg zoveel dierbaarheid, zoveel gepastheid, want dan treedt de borg naar voren. En hij zegt er tegen de vader, ik heb verzoening gevonden. O, dan mag zulk een zondaar het horen, wanneer hij daar al zijn zonden voor God beleidt. En dan heeft de dichter het ook gezegd, wanneer wij zo voor hem de zonde beleiden, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven. O, in die weg van schuldvergeving, in die weg van de ware schuldbeleidenis, volgt een ware schuldvergeving. O, dan wordt er tot zulke zielen gezegd, gij zijt verlost, God heeft u wel gedaan. Wat een ruimte gaat er dan voor zo'n ziel open. O, menende om te komen en het er met God eens geworden te zijn en dan te horen vanuit zijn lieve woord dat er nou nog vergeving is voor de grootste der zondaren. O, als dan de Heer Jezus aan je hart wordt geopenbaard, dat er in hem nou behoud is. O, dan stroomt er uit zijn zijden een fontein van eeuwig leven. O, dan mag je een ogenblikje laven aan de Heer Jezus en zeggen, o Heere, en dat nou voor zo een, die het nou altijd verbeurd heeft. Wat wordt dan de Heer Jezus voor jou en voor mij en voor u? Zulk een gepaste borg, o, van dat wonder. Daar kunnen we nauwelijks van spreken. Als je dat in je ziel mag ervaren. Menende verloren te gaan. En gegrepen te zijn door de hand van Christus. En opgericht te zijn. En uit zijn dierbare mond mogen horen. Zielige zijt verlost. God heeft u wel gedaan. O, daar kunnen we niet van spreken. Maar laten we er proberen van te zingen met elkaar. Uit Psalm 32, de versen 1 en 6. Psalm 32, de versen 1 en 6. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En ook het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft u blijde klanken. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. gemeente, nog een kort woord. En wel dit woord van Jacobus. Ziet, de rechter staat aan de deur. O, dat woord van Jacobus komt ook vanavond tot ons. Ziet, zegt Jacobus, de rechter staat aan de deur. En wat wil hij daarmee zeggen? Wel dit. De rechter staat aan de deur wil zeggen, nog een ogenblik en hij zal binnentreden. Als een bezoeker die u voorbij hebt zien gaan en al aan de deur staat en een ogenblik later binnen zal komen, zie, zo dichtbij is de rechter van hemel en aarde. Nog een ogenblik en de tijd komt dat u voor God verschijnen moet. We weten niet wanneer, maar de tijd komt dat u en ik voor zijn rechterstoel zullen moeten verschijnen. Dat de boeken voor u en voor mij geopend zullen worden. Gemeente, dat moest Petrus verkondigen in het huis van Cornelius. O, hij komt, zoek dan toch om uitgedreven te worden uit uzelven. Want we zeiden, daarom is het evangelie. Want waarom heeft de Heer u vanavond zijn komst als rechter nog laten prediken? Waarom? Omdat daarin zijn liefde nog tot u komt. Want hij laat u nog waarschuwen en zegt het tot uw ziel. Weet dat je voor mijn rechterstoel zult moeten verschijnen. Maar ik zal vanavond nog mest om je boom leggen. Vanavond zal ik je nog waarschuwen dat ik wederkom. Ik ben opgevaren en zit aan de rechterstoel van mijn vader. Maar ik kom weder. O, en daarom is het evangelie. Als hij verkondigd wordt als rechter vanavond. Opdat het u zou uitdrijven uit uw eigen gerustheid. Uit uw zelfgenoegzaamheid. Waar u ook in zit en hoe u ook bent. Als u Christus niet kent, zult u voor eeuwig verloren gaan. Wie en wat u ook bent. Bent u een hoogbekeerd mens of in de zonde levend. Buiten Christus zult u verloren gaan. Daarom wordt u vanavond nog verkondigd. Dat hij staat te komen als rechter en Johannes. Of Jacobus, hij voegt eraan toe. Hij staat voor de deur om u aan te geven hoe kort het nog kan zijn in uw leven. Hij staat aan de deur en spoedig zal hij binnentreden, ook in uw huisgezin. Gemeente, we hebben het u gevraagd. Hoop nou nog eens en zoek nou nog eens dat is voor te mogen stellen. En zeg het nou maar tegen de Heere. Heer, ik ben zo koud. Beleid dat nou vanavond is voor de Heere. Als u uw knieën buigt voor uw bed en zegt, Heer, hier ligt er nou één. Heer, hier ligt er nou één voor uw aangezicht die niks gelooft, Heer. Want ik geloof er niks van dat u wederkomt. Heer, als ik eerlijk ben, dan geloof ik niet eens dat u bestaat. Ik leef wel trouw met de kerk mee. Heer, en ik kom twee keer in uw huis, maar ik geloof niet eens dat u bestaat. Geloven zou dat God bestaat. Zou u sidderen voor zijn heiligheid, voor zijn majesteit. Want dat doen zelfs de duivelen die God kennen en sidderen. Maar een mens van nature, hij gelooft helemaal niet dat God bestaat. Laat staan dat hij gelooft dat God wederkomt om te oordelen de levende en de doden. Beleid dat nou eens. Trek nou vanavond uw vrome jas nou eens uit en zegt, Heer, hier zit nou zo'n verharde zondaar. Ik heb al zoveel jaren onder de ernstige prediking in middelharnis gezeten. O, en van de ouderen gaat maar eens na. Hoeveel godzalige knechten hebben al gearbeid aan uw ziel. En nog onveranderd, nog onbekeerd, nog voor eigen rekening. O, dat het u vanavond uit mocht drijven tot de Heere. En beleid het dan alles maar wat u vasthoudt aan deze wereld. Beleid het toch eerlijk voor de Heere. Vraag toch, Heere, maak me nou eens eerlijk, want ik hou me met alles en nog wat overeind, Heere. Breek nou eens alles van me af, want ik kan het maar niet loslaten. Alles waar ik aan vast zit, Heer, neem me nou eens over, want ik zou voor u niet bestaan. Heer, verlos me nou toch eens uit de boeien van Satan, want ik zit er zo in vast. Heer, laat me toch niet verloren gaan, want ik voel dat ik verloren lig. En ik wil niet verloren gaan, ik kan niet verloren gaan. O, zoek dan de Heer toch, met alles wat u bent, al uw vijandschap, alles wat tegen God ingaat, beleid het toch voor zijn heilig aangezicht. O, dan moeten we er ook aan, ook onze vrome mens. Want dat zou wat zeggen als je nou als ouderling voor God moet beleiden. Dat je jaren in het ambt gestaan hebt zonder Christus. Dat is wat. Gemeen dat je nou eens eerlijk gemaakt wordt en dat kan hoor. En dat gebeurt zelfs onder predikanten, dat ze Gods woord verkondigen, dat de zonde, dat ze de kennis aan hem. Want dan moet je wat loslaten als onbekeerde ouderling openbaard worden, als onbekeerde prediker, of als iemand die voor de gemeente als bekeerd werd aangezien. En dat je het zeggen moet, ik heb me altijd wat ingebeeld. Maar wonder van genade, als je dat aan deze kant van het graf nog eens zou mogen inleven, dat het nou alles inbeelding is. Wat zou dat een eeuwig wonder zijn als God je kwam te ontmaskeren wie je was, opdat je aan deze kant van het graf nog gered zou zijn. Want wat zal het verschrikkelijk zijn als heel Middelhangers zegt, dat is een godzalige vrouw en zal je ogen in de hel opslaan. O, laat u dan vanavond toch waarschuwen en zoek dan de Heere nog te vinden, terwijl het nog genade is, ook jonge mensen. De tijd is voor het kort en de Satan gaat rond, juist om jullie ziel, daar is het om te doen geweest. Hij zoekt ook jullie te winnen voor zijn koninkrijk en je ligt al in zijn handen. Vraag dan ook de Heer om daaruit losgemaakt te worden. Heere, verlos mij, want ik wil hem zo dienen. Ik voel zo dat ik een kind van hem ben. Heere, wil u me er nou eens los van maken? En dan tenslotte, want de tijd is reeds weer verstreken. O kerk des Heren, wat heeft dat nou u vanavond te zeggen gehad? Zeg het nou eens eerlijk toen u hoorde dat hij kwam als rechter van leven en doden. Kerk des Heren, zeg het nou eens eerlijk vanavond voor Gods aangezicht. Wat ging er toen in uw hart leven? Was er toen in uw hart een uitzien en zegt, o Heere, wanneer komt toch die dag dat u wederkomt? Want mijn hart ziet er zo naar uit dat u koning zal worden, Heere. Want ik zie in de wereld zo weinig van uw koninkrijk, Heere. En het is zo mijn begeerte dat u koning zou zijn over de ganse aarde. Dat uw rijk zal komen in volkomenheid, Heere, kom toch spoedig. Heere, kom toch spoedig, want ik ben de zonde zo moe. Heer, ik kan de strijd niet meer volhouden, de zonden, ik lig zo vaak onder. O Heere, wanneer komt die dag dat ik eeuwig verlost zal zijn van de zonden? Was dat in uw hart? Zeg het eens eerlijk, of moest u zeggen, ik heb wel gehoord van die dag, maar ik stel die dag zo verre van me. Was het in uw hart, wat de catechisme zegt, als ze spreekt over de wederkomst, was er ook troost in? O, want wat zegt de Heidelberger catechismus? Als het gaat over de wederkomst des Heren, wat troost u de wederkomst des Heren? O, en u moet het thuis vanavond nog maar eens nalezen, kerk des Heren, want er zit zoveel in, maar luistert u een ogenblik. Dat ik in alle droefenis en vervolging, met opgerichte hoven even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld heeft, en al de vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter, uit de hemel verwacht, en dan komt het, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen zal, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. O, hebt u zo mogen luisteren dat u zegt, o, wanneer komt mijn koning nou, die voor mij de vloek gedragen heeft, die voor mij betaald heeft. O, ziet u uit naar de komst dat hij komen zal, opdat u volmaakt hem zou mogen dienen en dat u met opgerichte hoofden wandelt. Die kerk, ze wordt bestreden, ze wordt veel aangevallen, maar met opgerichte hoofden verwacht ze hem, want ze weet dat er leven in zijn hand ligt, dat hij het leven leidt en dat hij als verhoogde middelaar die kerk regeert. O, ziet u zo uit naar zijn komst, opdat hij straks al uw vijanden en zijn vijanden voor eeuwig in de verdoemenis werpen zal, maar mij en alle uitverkorenen tot zich nemen zal. Was het u tot troost dat zijn komst is? Of moet u het zeggen, nee. Nee, die dag, o, ik ben zo bang voor die dag. O, ik zie zo tegen die dag op dat hij komen zal. O, ik word zo door die twijfel heen en weer geslingerd. Waar zal toch mijn levensschip nog eens eindigen? Weet u, kerk des Heren, hoe dat komt? Dat uw leven zo geslingerd wordt. En dat u zoveel in het ongeloof verkeert. En dat u zo weinig die troost kent, waar de catechismus van spreekt, weet u hoe dat komt. Omdat u nog zo aan de aarde verkleed bent. Omdat u de aarde nog zoveel ingang geeft in uw hart. Omdat u nog zoveel de zonden toelaat. Dat u nog niet aan bloedens toegestreden hebt tegen de zonden. Daarom komt het dat u die dag nog niet verlangt. Want de kerk die strijdende gemaakt is tegen de zonden. O, die worden zo de zonden gewaar. Die gevoelen dat in hun geen kracht is om er tegen te strijden. O, die worstelende kerk, ze krijgen zo de Heere nodig in die strijd. En daarom verlangen ze ook om straks van die strijd verlost te mogen worden. En dat ze hem dan eeuwig groot mogen maken. Gemeente des Heren, laat het u vanavond tot een opscherping zijn. Dat u zeggen mag, o Heren, mag ik nou eens strijden tegen die zonden? Wil u mij nou eens losmaken hier, want mijn pinnen, ze zitten nog zo vast in deze aarde. Ik kan alles zo moeilijk losmaken. Zult u het aan de Heren vragen, Heren, maak me nou eens een hemelburger. Mag ik nou eens weten dat ik een schat heb in de hemel? Dat ik nou eens steeds meer losgemaakt mag worden hier van het aardse. Omdat ik steeds meer hemelsgezind mag worden. Wat zal er toch veel van uitgaan voor uw kinderen? Ouders, wat zal het groot zijn en wat zal het veel nalaten voor uw nageslacht? Als ze weten mochten, oh, ik zag mijn moeder. En mijn moeder, ze zocht de Heren toch zoveel. Mijn moeder, ze kon niet buiten de Heren, ze leidde zo nauw leven. Maar ze zag zoveel uit naar die dag. Ze verlangde zoveel om ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Dat was haar verreweg het beste, mijn moeder. Ze gaf niks meer om de wereld en alles wat erin was. O ja, mijn moeder, ze hield zoveel van me. Ze waarschuwde me zoveel voor de eeuwigheid en toch was ze los van die dingen. Wat zou dat veel in het nageslacht nalaten als er veel van die hemelburgers mochten zijn. Ten slotte, wat zegt Paulus dan als hij aan de gemeente van Thessalonicenzen gesproken heeft. Hoe dat zij straks op de wolken opgenomen zullen worden. En als er straks de koning die uit de wolken en uit de hemel nederkomt. En ze zullen elkander in de lucht ontmoeten. O, wat een wonder, weet u dan. Wat Paulus zegt tot de gemeente van Thessalonicenzen. Als je dat nou zien mag, vertroost elkander met deze woorden. O, wat zou dat een groot wonder zijn. Als Gods kerk daar veel met elkaar over mogen spreken. Dat ze straks zullen opgenomen worden met hun koning. En hem in de lucht tegemoet gaan. Om dan eeuwig bij hun koning te zijn. O gemeente, verlang dan toch in waarheid naar die grote dag wanneer hij komen zal. Wanneer hij al de tranen van uw ogen zal afwissen. Daar zal geen strijd, geen zonden, geen ongerechtigheid meer zijn. Maar daar zal de Heren allen in alles zijn. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heren, wij belijden voor u. Dat we zo weinig gesproken hebben van uw heerlijkheid en van uw majesteit. Dat we zo weinig gesproken hebben van wat het zeggen wil verloren te gaan. Dat we zo weinig gesproken hebben van de heerlijkheid die in Christus te vinden is. O Heren, wat was ons spreken gebrekkig. Wat was er toch veel te kort in, wilt gij het wegnemen, Heren. Maar zoudt gij nu nog eens een indruk na willen laten. Heren, zoudt gij nou in de kinderharten nog een indruk willen nalaten. Dat ze u moeten ontmoeten en niet sterven kunnen. Wilt u nou eens geven dat de jonge mensen de wereld de scheidbrief mogen geven. Heren, maar geeft u ook dat uw kerk eens opgewekt mag worden. Om te verlangen naar die grote dag wanneer gij komen zult. Omdat ze zo het leven der zonde moe zijn. Heren, wilt gij geven dat ze eens losgemaakt worden van dit leven. Steeds meer hemelburgers mogen worden. Dat het aan hen gezien mocht worden dat ze op weg zijn naar een ander vaderland. Heren, wilt gij zo uw kerk nog eens verlevendigen door uw woord? Wat zal dat toch een groot wonder zijn als gij dat geven wilt? Heren, want we zijn zo aardsgericht, zo verkleefd aan het stof. O, wilt gij ons losmaken van het stof der aarde? Wilt gij dan zo met deze gemeente gaan als ze straks weer huiswaarts gaan? Heren, geef dan dat niet de gesprekken over allerlei bijzaken zouden gaan. Maar dat het over die ene zaak mocht zijn. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat dat nog eens een vraag in het leven mocht worden. Maar ook dat gij uw kerk daar wilt brengen. Dat hij gekomen is voor zondaren. Dat dat door het ware geloof nog eens mag worden beoefend. Heren, we hebben er te weinig van gesproken. We beseffen het. Willen toch wegnemen uit genade. Ga zo met de gemeente ook de nieuwe week weer in. Zij die nog genieten van enkele dagen rust, wil ze het ook geven. Maar bovenal dat ze rust mogen vinden in u de ware rust aanbrengen. En degene die weer aan het werk gaan, Heren, wilt gij ze kracht en lust geven om te arbeiden. Wilt ook degene die geen werk hebben gedenken. Wat kan het moeilijk zijn als we soms aan de zijde staan en niet werken kunnen. Wees met de weduwen, de wezende weduwnaren. Die ook straks alleen in huis komen. Heren, wilt gij ze goed en nabij zijn, gedenk ze ook. En geef ze nog een nalezing van hetgeen gesproken is. Nog een overdenking aangaande uw woord. Wilt gij dan zo met ons gaan? Laat ons niet los, geef ons niet aan onszelf over, maar ga met ons de nieuwe week in. Wij dragen zo de gemeente aan u op. Allen die we vergeten zijn, wilt gij ze niet vergeten. Ga met ons, verzoen het zondige Heren. En wil de dank aanvaarden dat God nog door hebt willen helpen. Wij hebben het niet verdiend, Heere. Maar we mogen enkel roemen in uw kracht en in uw genade. Vergeef dan de zonden van dit gebed. Om Jezus wil vragen het u. Amen. Zingen wij dan tot slot met elkaar uit Psalm 98 en daarvan het vierde vers, Psalm 98, vers 4. Hij komt om de aarden te richten, de wereld in gerechtigheid. Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Al de eer. Amen.